Goedemorgen. Fijn om weer eens in jullie midden te zijn. Ik wil met jullie nagaan denken deze morgen over de vraag: wat is het christelijk geloof? Waarom geloof je? Hoe ziet je geloofsleven eruit? Paulus zegt in Romeinen 14, vers 17: maar het koninkrijk van God bestaat niet uit eten en drinken, dus niet uit allerlei dingen waar je aan houdt of niet aan houdt. Maar het bestaat in de eerste plaats uit gerechtigheid en vrede en blijdschap in de Heilige Geest. Het is goed om af en toe eens voor jezelf een spiegel omhoog te houden, om te kijken van: waar sta ik in mijn geloofsleven? Waar draait het in mijn christelijke leven om? En die spiegel die komt ons deze morgen voor ogen uit Lucas 7. Jezus, Simon en de zonderes, het werd al genoemd bij het kindermoment. Dat gaan we eerst met elkaar lezen uit Lucas 7. Vers 36 tot en met vers 50. De zalving bij Simon de Farizeeën, Lucas 7, vers 36. En een van de Farizeeën vroeg of hij bij hem kwam eten. En toen hij het huis van de Farizeeën binnengegaan was, lag hij aan. En zie, een vrouw in de stad, die een zondares was, kwam te weten dat hij in het huis van de Farizeeën aanlag. En ze bracht een albasten fles met zalf mee. En staande achter zijn voeten begon zij huilend zijn voeten nat te maken met tranen, en zij droogde ze af met het haar van haar hoofd, en ze kuste zijn voeten en zalfde ze met de zalf. Toen de farizeeër die hem uitgenodigd had dat zag, zei hij bij zichzelf: deze man zou, als hij een profeet was, wel weten wie en wat voor vrouw het is die hem aanraakt, want zij is een zondares. Maar Jezus antwoordde en zei tegen hem: Simon, ik heb u iets te zeggen. Hij zei: meester, zeg het. Jezus zei: een zekere schuldeiser had twee schuldenaars. De een was 500 penningen schuldig en de ander 50. Toen zij niets hadden om te betalen, schold hij het hun beide kwijt. Zeg dan, wie van hen zal hem meer lief hebben? Simon antwoordde en zei: ik denk dat hij het is aan wie hij het meeste kwijtgescholden heeft. Hij zei tegen hem: u hebt juist geoordeeld. En hij keerde zich om naar de vrouw en zei tegen Simon: ziet u deze vrouw? Ik ben in uw huis gekomen. Water voor mijn voeten hebt u niet gegeven. Maar zij heeft mijn voeten met tranen nat gemaakt en met het haar van haar hoofd afgedroogd. U hebt mij geen kus gegeven. Maar vanaf het moment dat zij binnengekomen is, heeft zij niet opgehouden mijn voeten te kussen. Met olie hebt u mijn hoofd niet gezalfd. Maar zij heeft mijn voeten met zalf gezalfd. Daarom zeg ik u, haar zonden, die veel waren, zijn haar vergeven, want ze heeft veel lief gehad. Maar aan wie weinig vergeven wordt, die heeft weinig lief. En hij zei tegen haar: uw zonden zijn u vergeven. En zij die mee aanlagen begonnen bij zichzelf te zeggen: wie is deze die ook zonden vergeeft? Maar hij zei tegen de vrouw: uw geloof heeft u behouden, ga heen in vrede. Tot zover Gods woord. Uit deze geschiedenis vinden we drie antwoorden op de vraag: wat is nu christelijk geloof? Waar zou het geloofsleven van een christen nu om moeten draaien? In de eerste plaats draait het bij deze vrouw heel duidelijk om liefde. De liefde die zij voor de Heer Jezus heeft, die toont zij in wat ze doet. Het tweede is, het draait om vergeving. De Heer Jezus verklaart haar liefde voor hem vanuit datgene wat haar vergeven is. Dat hij dat gedaan heeft voor haar. Dus het geloofsleven draait om vergeving. En in de laatste plaats, het draait ook om geloof. Uiteindelijk is het vertrouwen van deze vrouw in Jezus die haar bij zijn voeten brengt. Liefde, vergeving en geloof. Dat zijn de drie dingen die ik eruit haal waar we deze morgen met elkaar over willen nadenken. Lucas 7 begint eigenlijk met de vraag: wie is Jezus? Door het hele hoofdstuk heen wordt op een gegeven moment duidelijk, steeds meer de vraag gefocust: wie is nu de Heer Jezus? De Heer Jezus is degene die wonderen doet. Hij heeft aan het begin van het hoofdstuk de zieke slaaf van de hoofdman te Capernaum beter gemaakt. En een stukje verderop hebben we kunnen lezen over de jonge man in Nain, en die wordt zelfs uit de dood opgewekt. En naar aanleiding van die wonderen die plaatsvinden, vragen de mensen zich af: wie is toch deze? Wie is hij? En ze komen tot de belijdenis die we lezen in vers 16... Een groot profeet is onder ons opgestaan. En dan gaat Lucas als het ware nog een stukje verder om te vertellen wie nu de Heer Jezus is. Want dan gaat het over Johannes de Doper, die mensen stuurt naar de Heer Jezus om te vragen wie hij is. En dan haalt Jezus, die haalt teksten aan uit het Oude Testament, uit Jesaja. We lezen dat in vers 22. En daar vertelt hij wat hij allemaal doet. En daarmee vertelt hij wie hij werkelijk is. Jezus zegt in vers 22, ga heen en bericht Johannes wat u gezien en gehoord hebt, namelijk dat blinden ziende worden, kreupelen kunnen lopen, melaatsen gereinigd worden, doven kunnen horen, doden opgewekt worden en aan armen het evangelie verkondigd wordt. Met andere woorden, Johannes, datgene wat in het Oude Testament geprofeteerd stond over de beloofde Messias, dat is in mij vervuld. Dat komt in mij uit. Ik ben de beloofde Messias. En dan komt het verlieverleid gedeelte waar wij aan toekomen. En dan zou je vers 34 zou je kunnen lezen als het ware als een soort titel boven deze geschiedenis. In vers 34 lees je het getuigenis van de mensen over Jezus. Wie is hij toch? Er zijn er en die kunnen het niet rijmen met de levensstijl van Jezus. En ze zeggen, zie daar een vraatzuchtig mens en een drinker. Een vriend van tollenaren en zondaars. En dat is de titel van dit stukje, zou je kunnen zeggen, vanaf vers 36. Want dat laat Jezus zien. Dat hij een vriend is van zondaren en van tollenaren. Hij laat het zien bij de zalving bij Simon de Farizeeër. Jezus is uitgenodigd door Simon. Wie is deze Simon? Hij wordt genoemd Simon de Farizeeër. Hij hoorde dus bij de geestelijke elite, zou je kunnen zeggen, van het volk Israël. De Farizeeërs, die namen het leven met God, de godsdienst namen ze zeer nauw. Het woordje Farizeeër komt van het Hebreeuwse perush, wat afscheiden betekent, apart gezet. En het duidt eigenlijk op mensen die zich apart zetten van de rest van het volk en zich toewijden aan de studie van de wet. Het waren mensen die bestudeerden Gods woord. En ze namen de uitvoering ervan zeer nauw. Het Farizeese ideaal was eigenlijk om te leven zoals een priester moest leven in de tempel. Dat vroeg God niet van mensen die niet de priesterdienst moesten vervullen. Maar de Farizeeën die wilden zeker weten dat ze het goed deden. Dat ze echt met God leefden. Dus ze gingen die wetten die voor de priesters bestemd waren, gingen ze in hun eigen dagelijks leven toepassen. En ze namen dat extra nauw. Je moest 1 keer per week moest je vasten. Hun deden het 2 keer. Je moest je 10e geven van bepaalde kruiden. Hun deden het van alles. Zelfs van de meest kleine kruiden namen zij de 10e. Op die manier dachten ze heel dicht bij God te kunnen leven. Hoopten ze erop dat de Messias spoedig zou komen. Net alsof ze dat op de een of andere manier konden bewerken. Een voorbeeldig leven, zou je kunnen zeggen. En als je de rest van deze geschiedenis leest, dan vraag je je af, hoe is het mogelijk? Hoe is het mogelijk dat iemand die zich zo inspant om voor God te leven, iemand die als het ware zo zijn best doet, dat hij toch zo mijlenver bij Jezus vandaan blijft? En want we kennen alle de geschiedenis, als je ziet hoe het uiteindelijk afloopt, dan is het duidelijk dat de zondares, die komt aan de voeten van Jezus terecht. En Simon, die blijft juist op afstand. Je zou kunnen zeggen, aan het eind van de geschiedenis is hij nog verder bij God vandaan dan aan het begin. Hoe is het mogelijk? En misschien is dat voor onszelf ook iets om ons af te vragen. Waar sta ik in mijn geloofsleven? Waar ben ik mee bezig? Ben ik allerlei dingen aan het doen om mijzelf dichter bij God te brengen? Of kniel ik neer aan de voeten van Jezus? Simon heeft Jezus uitgenodigd. Waarom? Wil hij Jezus ergens op betrappen? Wil hij hem vangen met een bepaalde vraag, zoals we later verderop zullen lezen in Lucas, in Lucas 14, waar iemand Jezus op de Sabbat ook uitnodigt, eigenlijk met de bedoeling om Jezus iets te laten doen of zeggen waarmee hij Jezus kan betrappen op iets wat niet geoorloofd is, volgens de wet. Maar we lezen in dit gedeelte eigenlijk niet dat Simon een bepaalde kwade opzet heeft. De maaltijd waar hij Jezus voor uitnodigt, dat gebeurde wel vaak in die tijd. Dat was eigenlijk een wat formele aangelegenheid. Waarbij mensen met elkaar in gesprek gingen. Aan tafel, ze aten wat. Maar ze gingen ook in dispuut. Ze gingen ook met elkaar debatteren. En het lijkt erop alsof Simon dat van plan was. En daarbij was het ook gewoonlijk dat gasten konden aanschuiven. Om dat gesprek aan te horen. om te horen hoe wijze mensen, hoe rabbies met elkaar aan het praten waren. En dan kon de rest, die daar wat minder verstand van had, kon dan luisteren en leren om zo God beter te kunnen dienen. En straks blijkt ook dat die zondares open toegang heeft ook tot die gelegenheid. Dus het ziet ernaar uit dat het een soort open uitnodiging is geweest. In die zin, geen kwaad in de zin bij Simon, zo lijkt het in ieder geval. Maar dan het contrast met de zondares. Zij wordt niet bij name genoemd. Er wordt alleen van haar gezegd dat ze een zondares is. Iemand die klaarblijkelijk iedereen kent. Waarschijnlijk was zij een prostituee. De meeste verklarers die zeggen dat. En dat komt omdat het klaarblijkelijk voor iedereen zo duidelijk is dat zij een zondares is, dat ze echt zo ook genoemd wordt, de zondares. We weten, en dat wist Simon ook, niemand is volmaakt, iedereen doet zonde, maar deze vrouw is echt duidelijk een zondares. Haar leven bepaalt haar identiteit, bepaalt wie zij is als mens. En zij komt ook op die maaltijd. Ze heeft Jezus niet uitgenodigd, zij nodigt als het ware zichzelf uit en ze komt daar binnen. En dan moet je je voorstellen wat dat voor iemand betekent als je een prostituee bent en je wordt door het hele dorp of door de hele stad wordt je aangezien als een verkeerde vrouw, een slechte vrouw. En je komt dan binnen bij Simon de Farizeeër, de goede, de vrome Jood. En je komt daar binnen in een gezelschap vol mensen. Alleen haar binnenkomst al over die drempel heen gaan, dat is al over een enorme sociale drempel heen gaan van afwijzing, van afkeuring. En toch stapt ze binnen. Waarom doet ze dat? Waarom stapt ze daar binnen? Ze weet, ze ziet al die gezichten op haar gericht zodra zij binnenkomt. En zeker ook als ze nog gaat doen wat ze daar komt doen, want ze loopt naar Jezus toe. Dus ze moet daar naar die, je zou kunnen zeggen, de innere cirkel, ze moet daar naar de tafel, vooraan. En ze staat bij Jezus stil. En dan staat er dat ze de voeten van Jezus wast met haar tranen. Nou, ik denk dat die vrouw niet stil gehuild heeft. Ze zal niet zomaar een traantje weggepinkt hebben. Ik denk dat ze hardop gehuild heeft. En dat de tranen over haar gezicht stroomden. En zo op de voeten van Jezus vielen. Dus als ze nog niet de aandacht had van iedereen. Toen ze binnenstapte, dan heeft ze die aandacht wel nu ze bij Jezus staat. En haar tranen op de voeten van Jezus vallen. Iedereen kijkt naar haar. Waarom doet ze dat? Er is iets wat haar naar binnen getrokken heeft. Er is iets wat haar aan de voeten van Jezus brengt. En dat is liefde. De liefde tot Jezus, de liefde van Jezus, maar ook de liefde tot Jezus, drijft haar uit en brengt haar aan de voeten van Jezus. En ze heeft de voeten van Jezus nat gemaakt en dan, misschien heeft ze er van tevoren niet over nagedacht, maar dan gaat ze ook nog die voeten weer droog maken, alsof ze het als het ware weer goed wil maken op de een of andere manier. En dan maakt ze haar haren los. Sociaal gezien een fout signaal, want in die tijd was degene die ze als vrouw je haar losdroeg, dat was juist ook een teken van dat je een prostituee was. Het was iets wat je als getrouwde vrouw in ieder geval niet deed. Geen zorgen meisjes, het is nu tegenwoordig is het anders. Het was in die cultuur. Maar hier mag je haar los hebben zonder dat we daar verkeerde ideeën bij hebben. Maar in die tijd was dat zo. En ze maakt haar los en maakt dat droog. En dan is ze nog niet klaar. Dan neemt ze een albasten fles, een kruikje. Van een vrij zachte steensoort. Iets wat je zo kan breken. En dat giet ze ook nog eens uit over de voeten van Jezus. Ze brengt daar een enorm offer. Want die olie, die parfumolie die daarin zat, die is heel veel waard. En het is ook niet bedoeld om mee te gaan zalven. Dat is bedoeld om heel zuinig mee te zijn. En misschien wel een jaar of twee jaar mee te doen. En zij giet dat zomaar in één keer uit. Wat een verspilling zou je kunnen zeggen. Je moet misschien denken aan die andere zalvingen. Waarvan de meeste verklarers ervan uitgaan dat het om een andere gelegenheid gaat. En vervolgens, als ze dat gedaan heeft, of als ze daarmee bezig is, of net daarvoor. Daarvoor kust ze ook nog de voeten van Jezus. Ze kust zijn voeten. Ik weet niet of u daar wel eens over nagedacht hebt. Er zijn bepaalde charismatische gemeentes waar ze de gewoonte hebben om elkaars voeten te wassen. Waar het als een soort symbool of sacrament ook ingebracht wordt in de eredienst. Ik denk dat dat op zichzelf niet verkeerd is, maar ik denk ook zeker niet dat het een verplichting is om te doen. Zeker niet omdat ook dat ook weer uit een hele andere cultuur komt, waar je zegt van je kan beter zoeken misschien naar de vertaling daarvan naar onze cultuur. Maar we weten wat ermee bedoeld wordt, iemands voeten wassen. Niet de oren wassen, maar de voeten wassen. Maar iemands voeten kussen, dat is nog weer wat anders. Misschien zouden we onszelf nog wel kunnen heenzetten over het sacrament, als we het een sacrament zouden mogen noemen, van de voetenwassing. Maar iemands voeten gaan kussen, dat gaat wel heel ver. Maar het is een teken van diep respect, een teken van onderwerping, van eerbied. En dat eerbetoon, dat geeft ze Jezus. Je zou kunnen zeggen, ze geeft Jezus alles. Ze geeft haar aanzien, wie zij is, want ze komt daar huilend binnen en maakt haar haren los. Het kan haar niet schelen wat de mensen van haar denken. Ze geeft dat aan Jezus. Ze geeft haar geld, want dat, die olie die in dat albasten flesje zat, dat was heel wat waard. Dus dat geeft ze ook, ze geeft haar geld. Zomaar vrij, zonder erbij na te denken, lijkt wel, geeft ze het aan Jezus. En ze geeft ook nog haar hart, zou je kunnen zeggen, door Jezus voeten te kussen. Wat een liefdebetoon blijkt hieruit. Liefde, daar draait het om in het geloofsleven van deze zondares. Die liefde die zien en proeven we niet bij Simon, maar wel bij de zondares. En voordat ik naar het tweede punt ga, naar vergeving, laten we hier onszelf de spiegel even voorhouden. Hoe staat het met ons liefdebetoon, onze liefde voor Jezus? Waaruit blijkt dat? Waaruit blijkt het dat u, dat jij, dat ik Jezus lief hebt? Waaraan laat je dat zien? Waaraan kunnen de mensen dat merken? Ja, zeg je, ik ga naar de kerk en ik bid. Ik probeer zoveel mogelijk te doen. Waaruit moet het nog meer blijken? Ik weet, je liefde voor de Heer Jezus zit hem niet alleen in emotie. Zit hem ook in een stuk toewijding en een stuk trouw. En als ik kijk naar onze eigen gemeente, daar weet ik dat er mensen zijn die echt al 40 jaar lang elke zondagavond op de bidstond komen. Elke keer weer opnieuw. Daarin zie je, proef je niet zo heel veel emotie. Je ziet geen tranen, je ziet geen, het kost hun in die zin ook geen geld, het kost hun wel tijd. Maar je ziet een stuk trouw en toewijding waar hun liefde uit blijkt. Dus je hoeft er niet alleen in deze zaken te zoeken die hier genoemd worden. Maar het is wel eens goed om voor jezelf af te vragen, waaruit blijkt mijn liefde voor de Heer Jezus? Niet als een wet, niet als iets van, nou moet ik dat doen en nu moet ik misschien nog wat meer doen. Nee, het gaat er gewoon om, waar is je hart? Klopt je hart nog voor Jezus Christus? Ik vraag het ook mezelf deze morgen weer opnieuw. Klopt mijn hart nog werkelijk voor koning Jezus? Het is zo makkelijk om jezelf te vergelijken met de zondares en te zeggen, ja, ik heb Jezus ook lief, want hij stierf voor mijn zonde, dus. Maar dan zit het nog hier. Ik weet niet of u die oude uitdrukking kent, waarbij mensen dan wel eens zeiden van, het zit nog een voet te hoog. En misschien betrap je jezelf er ook wel eens op dat je zegt van, ja, ik weet het en ik geloof het ook. En ik weet het met mijn verstand, maar klopt mijn hart nog werkelijk voor Jezus? Als je kijkt naar de religie, want zo kan je bijna wel noemen, de religie van Simon, dan is dat allemaal beheersbaar. Dan weet hij wat hij doet. Bepaalde momenten, hij nodigt Jezus uit. Je zou kunnen zeggen, hij heeft bepaalde momenten in zijn leven apart gezet. En hij doet bepaalde dingen. En andere dingen doet hij ook vooral niet. En op die manier leeft hij naar eigen idee bij God. En als je dat vergelijkt met de zondares, is het een heel groot contrast. Maar deze vrouw heeft Jezus lief. En dat blijkt uit de rest van de geschiedenis ook de kern te zijn waar het Jezus uiteindelijk om gaat. Hoe komt het dat deze vrouw Jezus lief heeft? Moet zij die liefde uit zichzelf trekken? Moet ze de liefde uit zichzelf halen? Is het een prestatie van haarzelf dat zij Jezus lief heeft? Nee, nee. Nee, ze heeft Jezus liefde leren kennen. Ze heeft Jezus vergeving heeft ze aanvaard. Ze heeft, in Jezus heeft zij Gods liefde geproefd en omhelst. En daarom heeft ze Jezus lief. Het is zoals de apostel Johannes later in zijn brief zegt, we hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Andersom kan niet. Je kan werkelijk niet met je liefde op de een of andere manier Gods gunst verdienen of betalen, dat lukt je niet. Het gaat er alleen om, heb je de liefde van Jezus gezien? Heb je die geproefd? Deze vrouw heeft in Jezus Gods liefde ook voor haar gezien en geproefd. En dat blijkt uit de rest van de geschiedenis. Want Jezus gaat het voor haar opnemen. Als iedereen haar afwijst, en ook Simon de Farizee dat doet, gaat Jezus het voor haar opnemen. Dat lezen we in vers 39. Dan lezen we eerst de bedenkingen die Simon heeft. Hij zegt, Jezus kan geen profeet zijn. Want als hij dat was, dan zou hij wel weten wie hij aanraakt. Precies datgene waarvan je kan zien dat Jezus de beloofde Messias is, namelijk dat hij zondaren welkom heet, dat is volgens Simon de reden dat Jezus geen profeet is. En dan laat Jezus toch even zien dat hij de beloofde Messias is, want hij kent de gedachten. Hij kent de gedachten van Simon. En hij zegt, want in vers 39 lezen we dat Simon dat min of meer bij zichzelf zegt, dus hij denkt dat. En dan in vers 40 zegt Jezus antwoordde, Simon heeft geen vraag gesteld, maar het is toch een reactie, een respons, een antwoord. En Jezus antwoordde en zei, Simon, ik heb u iets te zeggen. En dan komt die gelijkenis, die korte gelijkenis over die twee mensen die beide iets schuldig zijn aan een schuldeiser. De een 500 penningen en de ander 50. Die 50 penningen, dat gaat ongeveer om 2 maanden salaris. En die 500 gaat dus om ongeveer 20 maanden, dus zeg maar bijna 2 jaar. Nou, dat is een behoorlijk verschil. Moet je voorstellen dat je 2 jaar salaris schuldig bent. Ik weet niet hoeveel u verdient, of hoeveel u krijgt. Sommige mensen zeggen, ik verdien wel veel, maar ik krijg weinig. Maar goed. Maar ik weet niet hoeveel dat u verdient. Maar moet je voorstellen, 2 jaar salaris en iemands geld dat je kwijt. Vergeving. En met deze gelijkenis laat Jezus zien dat deze vrouw die vergeving al ontvangen heeft. Dat zij die vergeving in Jezus al aanvaard heeft. En dat ze in Jezus Gods liefde en Gods acceptatie voor haar heeft omarmd als het ware. He, want dat blijkt uit deze geschiedenis. Jezus zegt, zij heeft veel lief, omdat haar veel vergeven is. Zij heeft die vergeving al ontvangen. Ook al gaat Jezus dat later nog bevestigen, daar komen we straks op bij het laatste punt. Het is duidelijk met wie de zondares vergeleken wordt en met wie Simon zich vergelijkt. En degene die heel veel vergeven is, dat is deze vrouw. En Jezus zegt, dat is de vrouw. Zij heeft veel lief, want haar is ook veel vergeven. Simon heeft weinig lief, want naar zijn idee hoeft hem niet zoveel vergeven te worden. En je ziet dat de scheidslijn tussen Simon en de zondares, die loopt als het ware niet zoals Simon denkt, tussen een goed mens en een slecht mens. Zo verdelen religieuze mensen de hele wereld, de hele mensheid. Je hebt goede mensen die God dienen en je hebt slechte mensen die dienen God niet. En zo zijn we misschien ook wij wel geneigd om de mensheid in te delen. Natuurlijk zit daar een kern van waarheid in, wie God dient en wie hem niet dient. Maar in werkelijkheid loopt de scheidslijn hier tussen degene die zijn schuld erkent en daarbij aan Jezus voeten terechtkomt en bij degene die zegt, ik heb geen vergeving nodig. Ik kan het ook wel zonder. Ik kan mijn zonde zelf wel de baas. Ik kan het zelf wel managen. Ik zal dat een beetje minder doen en dat een beetje meer. Ik regel dat wel. Ik heb daar God niet bij nodig. Zie je? Dus de scheidslijn loopt tussen degene die zijn zonde inziet, erkent en daarmee bij Jezus terechtkomt en degene die zijn zonde gewoon niet wil zien of die denkt dat het allemaal nog wel meevalt. Simon, zou je kunnen zeggen, die ziet niet in dat hij vergeving nodig heeft. Doet hij niks verkeerds dan? Nou, je kan hem in ieder geval niet betrappen op zo'n zondig leven als de zondares heeft. Dus er is verschil in uitleving. En toch lezen we in deze geschiedenis diverse dingen die Simon niet doet, die hij misschien wel zou kunnen doen. We lezen in vers 39, hebben we al gelezen, dat hij Jezus afwijst. Hij zegt, hij denkt bij zichzelf, als deze een profeet was, dan. Hij gelooft dus niet in Jezus als werkelijk een profeet en zeker niet als Messias. Hij wijst hem af. Kan je je een grotere zonde voorstellen dan Jezus als de Zoon van God, als de Messias, afwijzen? Dat is de zonde van het ongeloof. Er is geen grotere zonde. Als je gelooft dat Jezus degene is wie hij zegt te zijn, dan bevestig je daarmee dat hij dat ook werkelijk is. Johannes die zegt het in het Johannes-evangelie, Johannes 3. Daar zegt wie zijn getuigenis aangenomen heeft, die heeft daarmee bezegeld, bevestigd dat God waarachtig is. Met andere woorden, als je het getuigenis over God, over Jezus niet gelooft, dan maak je Jezus eigenlijk tot een leugenaar. De zonde van ongeloof. Simon maakt zich daar schuldig aan. Hij wijst ook de zondares af. deze vrouw. Afwijzing. Afwijzing van mensen, komt dat niet vaak voor, ook in de kerk zelfs. Dat mensen elkaar afwijzen. Omdat ze op de een of andere manier elkaar niet liggen, of dat er misschien dingen gebeurd zijn. En dan vindt er geen vergeving plaats en dan wijzen mensen elkaar af. Simon maakt zich schuldig aan die zonde. En dan in het vervolg, dan keert Jezus zich tegen richting Simon en dan zegt hij, deze vrouw, die heeft mijn voeten gewassen, maar jij hebt het niet gedaan. Aan alles blijkt dat Simon niet hartelijk is geweest. Hij heeft geen gastvrijheid getoond, geen voeten gewassen. Je zou kunnen zeggen, de minimale beleefdheid die je hebt voor een gast, dat je hem welkom heet, dat je, als die binnenkomt, we zouden zeggen, zijn jas ophangt, bij wijze van spreken, dat heeft Simon niet gedaan. Hij heeft geen enkele beleefdheid getoond, geen kus gegeven. Nou hoefde dat misschien niet zoals de zondares dat deed, maar had, op zijn minst zouden wij kunnen zeggen in onze cultuur, hij had op zijn minst Jezus een hand kunnen geven. De minste normale sociale beleefdheid. Hij heeft het niet gedaan. Jezus verwijt het hem in vers 45. Je hebt me niet gekust. En in vers 46 lezen, je hebt geen olie op mijn hoofd, met mijn hoofd niet gezalfd met olie. Maar zij heeft mijn voeten met zalf gezalfd. Dus wat de zondares allemaal wel deed, dat deed Simon niet. Zonde van nalatigheid zou je het kunnen noemen. Zelfs de meest normale omgangsvormen liet Simon allemaal achterwege. Bedenken we dat ook dat zonde is. Dat je bepaalde dingen niet doet. En dat is precies liefde. Hè? Daar komt het op aan. Dat je in liefde doe je dingen voor God en voor je naaste. Dat is de samenvatting van de hele wet. God liefhebben boven alles. De naaste als jezelf. Liefde zet mensen in beweging. Liefde is een werkwoord. En Simon doet dingen niet. Voor hem is religie, is godsdienst met name dingen die je niet doet. Daar doe je niet aan mee en dat doe je niet en dat doe je niet. Maar waar is het? Waar is de liefde? Waar is de hartelijkheid? Waar is de vrede, de blijdschap? Uit die tekst die ik aan het begin noemde, uit Romeinen 14. Bij Simon zien we het allemaal niet. Deze vrouw heeft vergeving ontvangen. En laten we goed opletten in vers, of in ieder geval in die gelijkenis die Jezus geeft, vers 42, daar staat, zij hadden niets om te betalen, maar hij, de schuldeiser, die schold het hun beide kwijt. Dus die vergeving, die was er zowel voor degene met een grote schuld, als voor degene die maar een kleine schuld had, of in ieder geval op zijn minst in eigen oog maar een kleine schuld had. Hij scheldt het hun beide kwijt. En hier zie je opnieuw het hart van God wat uitgaat naar zondaren. En naar zondaren die misschien in hun leven wat minder uitbrekende zonden hebben. Maar nochtans vergeving nodig hebben. God wil beide vergeven. Het is niet zo dat alleen de zondares vergeving mag ontvangen. Ook Simon de Farizeeër kan nu op dit moment bij Jezus neerknielen. Zijn hart heeft niet geklopt van liefde voor Jezus. Maar, God, maar Jezus wil ook hem vergeven. Als hij maar erkent dat hij ook schuldig is. Dat hij die vergeving ook nodig heeft. Je ziet dat ook in die bekende gelijkenis van de verloren zoon. Die mocht er in die gelijkenis van de verloren zoon vergeving ontvangen. De jongste. Maar vergeet niet dat de vader ook, toen het feest al in volle gang was, naar buiten ging. En wat deed hij? Hij probeerde ook de oudste zoon erbij te krijgen. Ook die oudste zoon, die netjes geleefd had, die nooit zijn geld met hoeren en tollenaren erdoor gejaagd had. En dat is dat, het verwijt wat die oudste zoon doet. Maar die vader die gaat ook naar hem toe. En hij bidt hem, kom ook naar binnen. Vier ook het feest mee. Die vergeving is ook voor hem bestemd. Dus hoe je hier ook zit deze morgen, hoe je ook misschien straks het avondmaal wel of niet denkt te gaan vieren, hoe je betrokkenheid daarop is, niet op het avondmaal op zichzelf, maar op de Heer van de tafel, Jezus Christus, hoe je betrokkenheid op hem ook is. Of je je herkent in de zondares, of dat je zegt van, nou, als ik eerlijk ben, is mijn christelijke leven wel misschien wat opgedroogd. Is er misschien wat dor geworden, en probeer ik ook het een beetje te beheersen. En vraag ik me af, waar is mijn kloppende hart voor Jezus? Ook dan, ook voor die persoon, deze morgen is er vergeving. De Vader wil ook jou, wil ook u erbij hebben. Al is het maar 2 maanden schuld, in plaats van die 20 maanden. Maar ook die 2 maanden, daar heb je vergeving voor nodig. Maar aanvaard dan die vergeving. Verzet je niet. Als je niet als een zondares bij de Heer Jezus kan komen, kom dan als een Simon de Farizeeër. Maar kniel neer bij zijn voeten. Dat is het verlangen van Jezus. Proef je dat? wat Jezus hier niet doet, wat Simon wel doet. Simon wijst af. Hij wijst die vrouw af. Maar je ziet dat Jezus niet hetzelfde doet. Jezus wijst Simon niet af. De liefde gaat ook uit tot een Simon, ook deze morgen hier in ons midden. En eerlijk gezegd, als ik de geschiedenis zo lees, dan denk ik dat je als christen, ja, je vergelijkt je al snel met de positieve persoon. Tenminste, met degene met wie het uiteindelijk goed afloopt. Maar misschien moeten we eerlijk zijn en zeggen van nou, we lijken misschien wel meer op Simon in deze geschiedenis dan op de zondares. Maar wie je ook bent, die uitnodiging die is er. Die vergeving die wordt aangeboden. En daar spreekt ook het avondmaal straks over. Dat is de liefde van Jezus. De vrouw heeft dat geproefd, heeft dat gezien, heeft dat aanvaard. En ze heeft het geloofd. De vergeving. Liefde, vergeving en dan het laatste is geloof. We zien bij deze vrouw ook geloof. Dat is nodig om die vergeving ook werkelijk om daar deel aan te krijgen. Om echt zeker te kunnen weten dat je vergeven bent, dan is geloof nodig. Vertrouwen op dat aanbod wat Jezus hier doet. Geloof, vertrouwen. Wat is geloof? Misschien kent u wel de omschrijving van de Heidelbergse Catechismus. Ik vind hem zelf nog steeds onovertroffen, zou je kunnen zeggen. Een waar geloof is niet alleen een stellig weet of kennis, waardoor ik alles voor waarachtig hou wat God in zijn woord geopenbaard heeft, maar ook een vast vertrouwen, dat je er echt op vertrouwt, dat je zegt van ja, dat wil ik geloven. Door de verkondiging, dat wat de Heilige Geest in mijn hart werkt, door de verkondiging van het evangelie, dat niet alleen aan anderen, niet alleen aan die zondares, maar ook aan Simon, maar ook aan jou, dat niet alleen aan anderen, maar ook aan mij, vergeving der zonde, zaligheid, eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God geschonken is. Om de verdiensten van Christus wil. Niet om iets van mij, maar om zijn verdiensten. Dat is geloof. Een vertrouwen dat het ook voor jou is. Misschien zeg je wel deze morgen, is dat dan niet heel aanmatigend? Is dat dan niet misschien, mag je dat wel geloven? Dat het ook voor jou is, die vergeving? Mag je daar, ik heb al eerder genoemd, als je het niet gelooft, dan maak je Jezus tot een leugenaar. Dus je moet de vraag omdraaien. Mag je niet geloven in Jezus? Mag je zijn aanbod, zijn liefde, mag je dat afwijzen? Dat is wat. Ik kan me herinneren dat ik jaren geleden, en hoe lang zal het geleden zijn? Ik denk dat het inmiddels al wel 20 jaar geleden is. Dat ik aanhikte tegen de allereerste keer dat ik aan zou gaan aan het avondmaal. Ik wist dat het avondmaal was. Ik wist eigenlijk ook dat ik door genade kind van God mocht zijn. Maar ging ik nou ook echt aan het avondmaal? Het was voor mij een enorme drempel. Misschien herken je het. In een vorige of in deze gemeente. Dat je zegt, ja, het is ook nogal wat je daarmee beleidt. Misschien zeg je, ja, ik ben nog te jong. Ik ben er maar een jaar of 16, 17. Of misschien zeg je van, ja, maar goed, is het nu al echt? Voor mezelf heb ik op een gegeven moment die vraag omgedraaid. Mag ik wel afblijven? Kan ik nog langer afblijven en niet belijden dat Jezus ook mijn Heer is? Kan ik aan de mensen nog steeds laten zien dat ik het wel zonder God kan stellen? Dat ik zijn vergeving niet nodig heb? Durf ik dat te beweren? En toen ik er destijds op zo'n manier over nadacht, toen zei ik, nee, ik wil maar één ding. Ik wil laten zien dat ik een zondaar ben, een zondares, een zondaar. En ik wil laten zien dat ik die vergeving die Hij aanbiedt, dat mijn leven is. Dat het is of Jezus, of sterven. Of behouden, of verloren. En ik wil Hem daarmee prijzen. Ik prijs Hem niet met mijn gang, of met wat ik doe. Maar ik prijs Hem daarmee, dat ik laat zien dat Hij mijn verlosser is. Je eert Hem daarmee. Heerlijk is dat. Wat zou je... Je zou wel elke zondagavond maar willen vieren. Nou, er zijn gemeentes waar ze het doen. Misschien kan er ook weer een bepaalde sleur in komen. Maar het gaat erom dat je laat zien waar je hart is. Dat je verlangen, je liefde om God te verheerlijken, om Jezus groot te maken, dat je dat laat zien. Dat mag. Die uitnodiging die is er ook deze morgen. Geloof. Deze vrouw die gelooft het. En dan zegt Jezus over haar in vers 48, en hij zegt tegen haar, uw zonden zijn u vergeven. Dat is de belofte die ze als het ware opnieuw krijgt. En ze mag het zeker weten. Het is een bevestiging die ze krijgt. Haar zonden zijn haar vergeven. Ze weet het zeker. Ze hoeft er niet aan te twijfelen. Dat is wat Jezus zegt. En wij mogen in navolging daarvan zeggen, dat is wat het woord zegt. Je zonden zijn je vergeven, zodra je je vertrouwen stelt op Jezus Christus. En dan heb je zekerheid. En dat heeft Simon niet. Dat hebben religieuze mensen niet. Mensen die zelf God dienen op hun manier, maar buiten Jezus omrekenen en zijn liefde niet willen aanvaarden, die twijfelen. Die hebben geen zekerheid. Logisch, want met je eigen leven kan je die zekerheid nooit ontvangen, kan je het nooit krijgen. Die zekerheid ligt in het volbrachte werk van Jezus Christus. Ligt alleen maar bij Hem. Natuurlijk, het is heerlijk om terug te kunnen zien op een periode dat je zegt van, ik ben gegroeid in mijn geestelijk leven, ik zie vooruitgang. Maar de eer daarvan geef je aan God en aan het werk van de Heilige Geest in je leven. Je geeft jezelf daarvoor geen schouderklopje. En ten diepste weet je dat er altijd nog wel dingen overblijven waar het nog aan gewerkt moet worden. Als de zekerheid in je eigen leven moet liggen, dan wordt het een aanvechting elke keer opnieuw om aan het avondmaal te gaan. Maar de zekerheid ligt in het volbrachte werk van Jezus Christus. Hij heeft gezegd, het is volbracht, het is volkomen betaald. Voor al je zonden is de prijs volledig betaald. Of het nu 20 maanden salaris is of 2 maanden, er is betaald. Die voorziening, die heeft God getroffen. Hij heeft zijn zoon Jezus gegeven. Paulus zegt het in Romeinen 3 als een middel tot verzoening door het geloof in zijn bloed. Middel tot verzoening, het enige aangewezen middel. Kan je je de vraag voorstellen van de mensen? Ik zei al, daar gaat het eigenlijk in heel hoofdstuk 7 om. Wie is nou toch Jezus? En als hij hier nog eens een keer in het openbaar bevestigd heeft dat de zonden van deze vrouw zijn vergeven, dan vragen de mensen zich af, en we lezen het in vers 49, en zij die mee aanlagen begonnen bij zichzelf te zeggen, wie is deze die ook de zonde vergeeft? Want als er iets is wat elke Israëliet wist en weet, dat is dat alleen God zonde vergeeft. Dat blijkt uit het hele Oude Testament. Alleen God kan zonde vergeven. Jezus laat hiermee zien dat hij de Zoon van God is. Dat hij werkelijk de beloofde Messias is. De verlosser, de redder die komen zou. Hij onthult hier als het ware iets, of alles zou je kunnen zeggen, van zijn ware identiteit. Wie hij werkelijk is. Hij vergeeft zonde. Je zou kunnen zeggen, in het christelijk geloof draait het om Hem. Ik ben begonnen met te zeggen, het geloof draait om liefde, om vergeving, om geloof. Dat is natuurlijk ook zo. Maar ten diepste gaat het allemaal om Jezus. Het is liefde tot Jezus. Het is vergeving van Jezus. Het is geloof in Jezus. Het hele christelijk geloof draait om Jezus Christus. En zodra je dat proeft bij mensen, zodra je dat proeft in een gemeente, dan kan er misschien van alles mis zijn. En zijn er nog dingen in je leven die nog op orde moeten. Maar als je hart klopt voor Hem, omdat je zijn liefde en aanvaarding hebt leren kennen, en dan mag je weten dat je zonden vergeven zijn. En dan heb je Jezus toegelaten in jouw hart. Dan heeft Hij je de uitnodiging gegeven om bij Hem te komen. En jij mag je dan een kind van God weten. En dan geldt ook voor jou, of voor u deze morgen, die laatste woorden die je in vers 50 lezen. Als je zo Jezus hebt leren kennen en je vertrouwen op Hem stelt, ook misschien voor het eerst deze morgen, dat je jezelf wil toevertrouwen aan Hem. Dat je zegt, ik wil niet verder leven zonder Jezus. Ik wil als het ware ook naar Hem toe gaan en neerknielen aan zijn voeten. Want dat is de beste plaats. Daar wil ik zijn, daar hoor ik. Wie ik ook ben, wat ik ook gedaan heb. En dan mag je Jezus' stem ook deze morgen horen, vers 50. Hij zei tegen de vrouw, hij zei tegen de man, tegen de jongen, tegen het meisje, hier in deze ruimte. Uw geloof heeft u behouden, heeft je gered. Ga, leef, ga heen, in vrede, in zijn shalom, zijn vrede. Amen.